Goedemorgen allemaal. Ben ik zo goed hoorbaar? Ja, oké. Nou ja. En niet te hard voor hem, dat hij wakker wordt. Wat? Ja, ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, een hele andere dienst dan de vorige keer. Vorige keer was het opdragen. Toen zat het hier echt vol. En nou, was hij er ook bij. En nog... Nog één, en dat was prachtig, was een mooie dienst. En toen ging het over één vlees en over Efeze. Nou ja, dat man en vrouw één vlees wordt, staat al in Genesis. En in Efeze dan over ja, dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. En oei, dat is niet van deze tijd. Maar dat de man zijn leven over moet geven voor de vrouw. Dus... Degene die het hoog staat, moet het meeste dienen. En nou ja, dan is nog maar de vraag wie. En dat geeft een verbintenis die zo sterk is, dat je er beide voor elkaar bent. Dus dat is eigenlijk de basis van de liefde. Dat je er beide voor elkaar bent en beide je leven aan de ander overgeeft. En vandaag heeft God het woord trouw op mijn hart gelegd. En dan ga je spitten in de Bijbel en kijken en dan vind je van alles. En dan wil je alles delen, maar dat gaat natuurlijk niet. En het trouw, en daar denk je natuurlijk gelijk aan trouwen, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat over trouw aan God en trouw van God aan ons en aan zijn woord. En toen kwam het verhaal van Hiskia, bovendrijven. En dat verhaal is eigenlijk nu ook weer heel actueel. Als je ziet aan de spanningen in de wereld en hoe het in Oekraïne daartoe gaat en dat Kiev belegerd was en nu de Russen nog steeds Oekraïne aanvallen en proberen binnen te dringen. En als je nu ziet hoe Iran, via Hamas en Hezbollah natuurlijk, maar nu ook rechtstreeks Israël aanvalt en in benauwdheid brengt. Het verhaal van Hiskia vindt zich ook in zo'n situatie plaats. En wij zien die dingen via de televisie. Daarna zetten we hem uit en drinken we een kopje koffie en gaan we ons weegs. Maar als je midden in die situatie zit, in die oorlogssituatie, als je bedreigd wordt, is dat toch echt heel anders. En dat was de situatie van Hiskia. Hij was de zoon van koning Agab. En dan denk ik eigenlijk gelijk aan koning Agas, maar zat in het Noordrijk met Izebel en de verhalen van Elia. Maar hij was de zoon van koning Agab. Maar Agab week ook af van de weg van de Heer. Hij haalde afgoden binnen, hij ging ook afgoden dienen. Er staat ook dat hij zijn zoon door het vuur liet gaan, waarschijnlijk niet koning Hiskia, maar een andere zoon. En dat hij een altaar wat hij had gezien van de koning van Assyrië, dat bouwde hij na en zette hij in de tempel. En het altaar wat aan God gewijd was, werd naar achteren geplaatst en de offers werden op dat altaar van een afgod gebracht. Kan je je voorstellen wat dat betekent? Nou, koning Hiskia die werd koning toen hij, 25 jaar oud was ongeveer. bijna. toen hij 25 jaar oud was. Nou ja, dan moet je je voorstellen, je bent 25. Ik weet niet wie er hier 25 is, maar daar zie ik iemand die 25 is. En dan word je koning van een land. En toen hij 3 jaar koning was, werd het Noordrijk aangevallen door de Assyriërs. En dat was de tijd van de Assyrische overheersing. En de Assyriërs, dat was een krijgslustig volk, maar ze waren ook heel wreed. En ze voerden elk land wat ze veroverden, daar voerden ze de mensen weg en daar werden weer andere mensen naartoe gebracht. Dus toen hij 3 jaar koning was, dus 25 plus 3 is 28 jaar, toen werd het land, het Noordrijk, dus het tienstammenrijk, werd aangevallen. En dan komt het toch al heel dichtbij als zo'n grootmacht als Assyrië het Noordrijk binnenvalt. En na 3 jaar viel het Noordrijk en werd het Noordrijk weggevoerd in ballingschap. Dat moet een hele schok voor de koning Hiskia zijn geweest. Maar er staat Hiskia die wandelde trouw en die deed alle offerplaatsen deed hij weg, alle gewijde plaatsen. En hij herstelde het land en de dienst aan God herstelde hij weer. En toen hij 39 jaar was, dus een paar jaar later, toen kwam dat Assyrische leger, die kwam weer en die viel Judea aan. En er staat dat de versterkte plaatsen werden binnengevallen. Nou, wij lezen dat in een paar regeltjes, maar ja, je moet je voorstellen dat je daar zit en dat plaatsen in jouw land, in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, worden binnengevallen en veroverd. En toen stond het leger van Assyrië, van Sanherib, dat stond rondom Jeruzalem. En toen kreeg Hiskia een brief waarin stond dat hij niet moest denken dat zijn God hem kon redden. Want alle andere volken, alle andere goden bleken ook geen redding te kunnen zijn voor hun volk. En Hiskia was trouw aan de Heer. En dan komt dat woordje trouw. En hij legde die brief in de tempel neer voor God. Daar legde hij hem neer en hij riep God aan om hulp. Hij verwachtte het niet van de Egyptenaren, niet van andere volken, niet van zijn eigen leger. Hij riep de Heer aan voor hulp. En we hebben net gezongen, Heer, ik heb u nodig. We hebben dat vaak ook in ons eigen leven, dat we de Heer aanroepen voor hulp. En dan komt Jesaja, dat was de tijd dat Jesaja leefde, en Jesaja bracht een profetie. En die zei dat Jeruzalem niet binnengevallen zou worden. En diezelfde nacht ging er een engel rond in dat leger, en dat was 185.000 man. En die stierven diezelfde nacht. Kan je je voorstellen hoe ontzagwekkend zo'n gebeurtenis is? In één nacht een heel leger van 185.000 man weg. Dus Sanherib die koos eieren voor zijn geld en ging terug naar Assyrië. En toen hij zich daarvoor overboog in de tempel van zijn afgod, werd hij zelf een kopje kleiner gemaakt. En zo heeft God een einde gemaakt aan die belegering van Jeruzalem. En hielp hij koning Hiskia, omdat hij zijn weg weer bewandelde. Nou, daar begint ons verhaal van vanmorgen. In 2 Koningen 20, dan gaat het over de ziekte van Hiskia. En dat gebeurde in hetzelfde jaar. In hetzelfde jaar dat Jeruzalem belegerd werd, werd koning Hiskia ook ziek. En daar staat, in die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. Dus hij was echt heel ziek. En toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. En Hiskia was toen 39 jaar oud, dus nog best wel jong. En toen kwam dat bericht van de profeet Jesaja bij hem. En daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. Och Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht heb gewandeld en gedaan heb, moet ik even omslaan, wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Hij stortte dus echt zijn hart uit bij de Heer. En het gebeurde nu dat Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En zal u uit het land van de koning van Assyrië redden. evenals deze stad. En ik zal deze stad beschermen, omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Daarna zei Jesaja, neem een klomp vijgen. En zij namen die en legden die op de zweer. En hij werd genezen. Hiskia nu had tegen Jesaja gezegd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Jesaja zei, dit zal voor u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? Toen zei Hiskia, het is voor de schaduw gemakkelijk om 10 treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En Jesaja de profeet riep de Heere aan en hij deed de schaduw, dus God deed de schaduw 10 treden teruggaan. Van de treden die ze op de treden van Agas zonnewijzer naar beneden was gegaan. Agas werd doodziek. En Jesaja, de profeet van God, die hij vertrouwde en die het woord van God kwam brengen, vertelde dat hij zou sterven. Hij richtte zich tot God en bad tot hem en zei, ik heb u trouw en met een volkomen hart gediend. En dat hebben we ook al in de voorgaande verhalen gezien. En God genas hem weer. Maar hij deed nog een veel groter wonder. En dat is nog groter als die 185.000 man. De tijd ging terug. Nou, in die tijd dacht iedereen dat de zon om de aarde draaide. Maar we weten inmiddels beter. De aarde draait en daardoor wordt het dag en nacht. En dat betekent dat op de evenaar de snelheid 1666 kilometer per uur is. Dus wij bewegen ook al met een behoorlijke snelheid om de as van de aarde. Dus dat is een enorme snelheid. Maar we merken daar niks van, omdat we als geheel draaien en de zwaartekracht trekt ons naar de aarde toe, zodat we er niet afvliegen. Maar als de tijd teruggaat, dan moet dat dus stilgezet zijn en weer teruggedraaid zijn. Nou, als je alleen de aarde stilzet, gaat alle zeeën vliegen over het land heen. Dus echt daadwerkelijk, alles moet stilgezet zijn en weer teruggedraaid zijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij het hele universum gedraaid heeft en de aarde door heeft laten gaan. Dus hij heeft de aarde bewogen en op een manier die wij ons niet voor kunnen stellen. De zon ging 10 schreden terug. Dus dat betekent dat de tijd een stukje teruggedraaid. Dat is een bovennatuurlijk wonder. En als je internet erop naleest, dan ja, zoeken ze allemaal verklaringen ervoor. Hè, van de stralen van de zon zullen wel afgebogen zijn en al dat soort onzin. Maar God, ja, God kan alles, dus hij heeft dat grote wonder gedaan. En wat was de basis daarvan dat hij dat wonder deed? Dat was de trouw van koning Hiskia aan de Heere. En dat hij dat met een volkomen hart deed. En als je kijkt naar dat woord trouw, dan staat er in het Hebreeuws emet. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, maar er staat emet. Of emet. En dat woord in de New King James versie en in de Engelse Bijbels met truth vertaald. Waarheid. En dan hebben ze het over waarheid die je uitspreekt. Waarheid waar je van getuigd en waar je mee oordeelt over de dingen en waar je naar handelt. Dus dat woordje truth heeft een heel stuk overlap met onze woord van trouw. En het is die trouw waar het hier in dit stukje om gaat en waardoor er ontzagwekkende dingen gebeuren. Eerst dat hele leger en de bescherming van God van Jeruzalem en ook van Judea staat hier. En de genezing van Hiskia, nou genezingen kennen we allemaal wel een beetje, maar als teken draaide God de tijd terug. En ja, dat is een ontzagwekkend wonder wat we ons niet voor kunnen stellen. En als je kijkt naar die trouw, wat dat dus bewerkt, als je met een volkomen hart trouw bent aan God en hem aanroept, dan kan hij dus ontzagwekkende dingen doen. En het is aan hem of dat op dat moment van toepassing is of niet, maar we mogen grote dingen van God verwachten. En dat zien we ook door de hele Bijbel terug. En trouw is trouw aan God, van ons, trouw aan hem. Maar God is ook trouw aan zijn woord en aan ons. En als je kijkt naar de psalmen, daar wordt die trouw vaak bezongen. En dan staat dat vaak in relatie met goede tierenheid. Zijn goede tierenheid en trouw, we kennen die woorden denk ik allemaal. Dan zit ik bij goede tierenheid altijd, wat betekent dat? Nou, in het Engels wordt het vertaald met mercy. Maar het omvat genade, liefde en goedheid. Goede tierenheid. Dus het is niet alleen van, mijn straf wordt kwijtgescholden. Nee, het is genade die veel verder gaat. En liefde die veel verder gaat. En de goedheid van God die erin zit. Dus zijn goede tierenheid en trouw. En dan staat er, zijn goede tierenheid reikt tot aan de hemel. En zijn trouw tot aan de wolken. Dus daar kunnen we niet bij. Dat is zo hoog, daar kunnen we niet bij. Zijn trouw is ontzettend groot en daar mogen we op bouwen. En dat doen we ook elke dienst weer. En in de psalmen vind je ook terug dat trouw als bescherming kan dienen. De trouw van God kan ons ook beschermen. En dan staat er ook in een psalm dat het is als een pantser en als een schild. Het beschermt ons tegen de vijand. Nou, het verhaal van Hizkia heeft dat heel duidelijk laten zien. Dat door trouw, door Gods trouw en onze trouw aan hem. Dat hij ons beschermt. Dat hij ons beschermt door het leven heen. En ik denk dat we allemaal wel verhalen kennen waarbij dat ook gebeurd is. Dat God ons beschermd heeft in situaties. Maar wat nu als je ontrouw bent geweest? En dat zien we ook door de hele Bijbel. Het was de zoon van Hizkia al, Manasse, die werd met 12 jaar koning. Nou, ik moet me niet voorstellen dat ik met 12 jaar koning zou geworden zijn van een land. Dat gaat helemaal fout. Nou, dat ging bij Manasse ook fout. Hij ging de afgoden achterna en hij heeft Jeruzalem met bloed gevuld, staat er. Het was verschrikkelijk wat hij allemaal gedaan heeft. En dan komt op een gegeven moment die buitenlandse legers komen weer. En toen is Manasse afgevoerd. En hij zat daar in de gevangenis. En toen kwam hij tot berouw. En hij heeft God aangeroepen. Hij bekeerde zich van al zijn daden. En hij kwam in berouw tot de Heere God. En God herstelde hem weer. En dat stukje lezen we bij Manasse vaak overheen. Maar hij ging terug naar Jeruzalem. En hij haalde alle gewijde palen en alle offerhoogtes haalde die weg. En hij herstelde het weer. En dat is een stukje wat we van Manasse vaak niet lezen. We lezen wel dat stukje dat hij nou zulke verschrikkelijke dingen gedaan heeft. Maar nadat hij zich bekeerde, bracht God hem weer terug. God bleef trouw, ondanks de daden van Manasse, bleef hij trouw aan zijn woord. En toen Manasse zich bekeerde, herstelde hij het koningschap van Manasse. We hebben net Pasen gevierd. Tenminste, wij wel, jullie waarschijnlijk ook. En daar zit het verhaal van Petrus in. En ik mocht met Pasen, we hadden de preek wat anders gedaan. En we hadden dat met getuigenissen gedaan. Dus er was Maria die getuigde van dat ze Jezus gezien had. En een van de Emmausgangers. En ik mocht Petrus spelen. Nou, Petrus was iemand die met hart en ziel de Heer wilde volgen, toch? En hij had er alles voor over, zelfs zijn leven. En toen ze Jezus gevangenen wilden nemen, toen stond hij klaar met zijn zwaard en wou hij er al tegenaan. Want hij wilde zijn Heer beschermen, dus hij hakte een oor af en Jezus zette dat oor er weer aan. Hij genas hem, die soldaat. Want hij zei, nee, dit moet gebeuren. En dat had Petrus niet begrepen, want dat ging echt tegen zijn eigen geloof in. Hij dacht dat Jezus, en dat stond ook in de schrift, dat Jezus koning zou worden. En hij dacht koning over het toenmalige Israël. En ja, sterven hoorde daar niet bij, want dan kon hij geen koning meer worden in zijn... Terwijl Jezus het al drie keer verteld had over zijn sterven en opstanding, had hij al drie keer met ze gedeeld, maar het paste niet in zijn beeld. Dus toen Jezus weggevoerd werd, toen stortte zijn hele wereldbeeld in. En ik kan me dat op zich, ja, als ik daar gestaan had, ik kan me dat wel voorstellen. Van, ja, je hebt hem 3,5 jaar gevolgd en grote wonderen en dingen gebeuren. En dan wordt hij weggevoerd door de Romeinen. En hij werd ook gekruisigd. En hij volgde hem op afstand. En toen zij hem vroegen van, kent u hem? U hoort toch ook bij hem? Ontkende hij dat? Nou ja, er staat, Jezus had ook uitgelegd, wij mogen hem niet verloochenen. En als je zegt dat je hem niet kent, dan verloochen je de Heer. En dat tot 3 maal toe. En nou, Jezus had dat van tevoren al van hem gezegd. En hij had gezegd, nee, dat zal mij nooit overkomen. En dat was vanuit zijn oude ik, vanuit zichzelf. Maar het overkwam hem wel. En toen hoorde hij de haan kraaien. Het was al ochtend. En toen op een afstand keken Jezus en hij elkaar aan. En hij besefte wat er gebeurd was. En dat sneed dwars door hem heen. En hij huilde bittere tranen. En dat zal ook van berouw geweest zijn. Gaat nog goed? Dat ging dwars door hem heen. En als je zoiets meemaakt, betekent dat ook een ommekeer in je leven. Hij dacht op dat moment, alles is verloren. Ik heb zelfs mijn Heer verloochend. Ik heb ontkend dat ik hem kende. En de haan heeft 3 keer gekraaid. Dit is het einde. En toen stond de Heer weer op. En Petrus mocht er weer bij zijn. En hij kreeg, al die discipelen kregen een grote opdracht mee. Maar moesten wachten op de Heilige Geest. En dan lezen we dat op eerste Pinksterdag, dat Petrus het is die daar die grote reden houdt. Terwijl hij hem verloochend had. Hij, bij de uitstorting van de Heilige Geest, houdt hij die grote reden. En mensen probeerden later zelfs in zijn schaduw te komen om genezen te worden. Zo groot was de kracht van de Heilige Geest die door hem heen werkte. En soms moet ons oude ik in onszelf afgebroken worden, zodat God met zijn Heilige Geest een diep werk kan doen. En die dingen, ja, vanuit jezelf dingen tot stand willen brengen, ik herken dat ook heel erg sterk. Ik had in het verleden een scriptie geschreven op school, want je moest als eindopdracht een scriptie schrijven. En ik had een scriptie over openbaring geschreven. En het was een hele kluif en ik was eindelijk blij dat het klaar was. En toen kwam ik op een conferentie. En daar werd mij duidelijk dat ik het op eigen kracht, eigen kennis gedaan had. Ik had dus niet de Heer erbij betrokken, maar was op eigen inzichten afgegaan. En ik belijdde dat aan de Heer, want ik dacht, ja, als je de Heer wil dienen, dan moet je natuurlijk niet de dingen op eigen kracht gaan doen. Dus daar was ik een beetje als Petrus, die wilde ook alles op eigen kracht doen. Hij zou wel even zorgen dat het goed kwam. Dus ik heb me daarvan bekeerd en het weer teruggebracht naar de Heer. En de volgende dag in die conferentie zag ik daar zongen we een opwekkingslied. En dat opwekkingslied was, daar zit een zin in, en u omarmt ons als uw zoon. En die tekst stond op het scherm en toen zag ik, ja, ik zag geen echt beeld, maar ineens boven het scherm was er iets waardoor ik besefte hoe groot die liefde van God voor zijn zoon is. En dan zongen we, en u omarmt ons als uw zoon. En toen kwam dat door de zaal heen, naar mij toe en om mij heen. En dat was zo'n diepe ervaring, dat God ons ook wil omarmen. Ik mocht daar later weer van getuigen. En Anderen waren daar ook weer door aangeraakt en opgebouwd. Hij omarmde mij op dat moment. Terwijl ik daarvoor juist heel veel op eigen kracht had gedaan. Maar ik had weer schoon schip. En dat lied wat we zongen, dat kwam daar heel goed bij uit. Van dat we ons moeten reinigen en weer op het rechte pad moeten zetten. Maar de reactie van God was dat hij me omarmde als zijn zoon. Dat ik zijn liefde mocht ervaren. En het was alsof mijn hele leven aan me voorbij trok. En ik heb daar tranen staan huilen. En er was een stuk genezing. En het was een groot wonder. Ik heb daarna nog meer wonderen mogen meemaken. Maar elke keer was het belangrijk om van tevoren schoon schip te maken. Elke keer. In elk leven gebeuren dingen waarvan je zegt, dat was niet goed, dat was niet oké. Okay. En elke keer voordat ik met Harry in het huis van gebed bad enzovoort, zorgde ik ervoor dat ik schoon schip maakte met God. En ik heb daar vele wonderen mee mogen maken. Niet omdat ik dat kon of ik dat deed. Het was God die dat deed. Maar als hij ons wil gebruiken, moeten we zorgen dat we een rein kanaal voor hem zijn. En dat zijn we niet uit onszelf. Dus we hebben zijn reiniging regelmatig nodig. Maar dat is ook een actieve stap van ons. Om te zorgen dat we opnieuw gereinigd worden voor hem. En dat wat misgegaan is in ons leven, dat we dat bij hem brengen. En dan staat er in 1 Johannes, hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven. Nou, dat wisten we al. Maar ook om ons te reinigen van ongerechtigheden. En dan mag je weer helemaal schoon, witter als sneeuw, voor hem staan. En het woordje trouw, in dit geval betekent niet alleen dat je je zonde beleidt, maar dat je ook van die waarheid gaat spreken, die waarheid gaat uitspreken, ook naar anderen toe. Dat je ervan gaat getuigen en dat je erna gaat handelen, zodat anderen kunnen zien, hé, maar dat is heel anders dan dat we gewend zijn. En dat mensen nieuwsgierig worden van, hoe komt het dat jij zo anders met moeilijke situaties om kunt gaan? Hiskia deed dat. En wij hebben dat in ons leven. Nou, met het gebed hebben we ook gehoord. Dan helpt God. Wij mogen daarvan getuigen. En soms laten we daar te veel van liggen. Soms heb je iemand aan de telefoon die het moeilijk heeft. En dan denk je na afloop van, ik had ook met die persoon kunnen bidden. Je kan ook gewoon door de telefoon bidden, op afstand samen. Dat maakt niet uit. Je kan God op heel veel manieren dichtbij brengen. Dichtbij bij die ander. En zelfs als iemand God niet kent, maar in een hele moeilijke situatie zit, vinden ze het toch fijn als je voor hen bidt. En ook laat weten, ik bid voor je, ik ben er voor je. En zo kunnen we God daarvan getuigen en heel dichtbij brengen. En in ons handelen, niet uit eigen kracht, maar door dingen die hij doet, God zichtbaar maken. En dat is wat trouw doet. Amen.